Als er één vraag is die we vaak krijgen van luisteraars, vrienden, collega's, dan is het: waar is Kamala Harris? Ze lijkt in rook opgegaan, of Joe Biden heeft haar onder de bus gegooid. Het begon mis te gaan toen ze als taak kreeg de migratiecrisis aan de Mexicaanse grens op te lossen en overal naartoe ging, behalve naar die grens.
Well, we are going to the border. We have to deal with what's happening at the border. There's no question about that. That's not a debatable point. But we have to understand that there's a reason people are arriving at our border. And ask what is that reason? And then identify the problem so we can fix it.
De Kamala verdwijntruc, de stand van zaken met de begroting en een bizar of grappig verhaal over vaccineren. Daarover praten we in deze 103e aflevering van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg in de BNR-studio met mijn koffie in de prachtige beker die ik vorige week van Jan kreeg. Jan is trouwens op de terugweg naar Washington. Vandaar dat we maar weer het inmiddels beproefde nepotistische alternatief inzetten.
En dat ben ik, David Hammelburg in Studio Hammelburg in New York. Met deze keer een dubbele espresso voor me. Want het is hier nog spookvroeg, bijna nog donker.
Ja, want we moeten door omstandigheden opnemen om 1 uur Nederlandse tijd. Op donderdag, dat is bij jou 7 uur 's morgens. Spookvroeg.
Dat is een vroegertje. Ja. Niet erg. Nee. Ik heb er zin in.
Oké, nou, vertel even. Jij bent als verslaggever van de Duitse televisie en ook met regelmaat voor BNR voortdurend op jacht naar spannende en onthullende verhalen. Waar ben je op dit moment mee bezig?
Nou, ik begin even met een toch wel een geestig verhaal. Namelijk de rattenvanger van Hamelen. Jawel, de stad New York is geteisterd door ratten. En dat heeft een paar redenen. Ten allereerste, vanwege COVID is het ophalen van de vuilnis nu nog maar 1 keer per week. Dat was altijd 2 keer per week. Dus die ratten die hebben een lekker nest gevonden. Tweede reden is dat er vanwege de pandemie natuurlijk zoveel restaurants buiten zijn. Van die hutjes die op straat zijn, dus eten buiten. Ja, dat is natuurlijk een lustig profiel voor alle ratten die toevallig nog wat trek hebben. En ten derde, je zal het niet geloven, maar ratten houden niet van de bouw. En heel New York staat nu in de stijgers in de bouw. Alles moet omhoog daar. Als je iemand ooit weer terug naar New York kan komen, dan zal je een hele andere stad herkennen dan voorheen.
Nou ja, ik zie, in de stijgers staat. Ja, ik zie het op Broadway natuurlijk, waar ik normaal dagelijks loop, dan het ene gebouw naar het andere wordt er uit de grond gestampt.
Ja, en alles heel ver omhoog. Ja. 70, 80, 90 verdiepingen. Maar goed, ratten houden dus niet van de bouw. Dat vinden ze helemaal niks. Dus je ziet ook veel meer ratten op straat. Daar komen natuurlijk wat geestige taferelen bij. Want als je bijvoorbeeld in een leukere of ziekere wijk, zoals, nou, laten we zeggen, de Upper East Side woont, dan, laten we zeggen, melden 100% van de mensen, als ze een rat zien, melden ze dat onmiddellijk. En als je, weet ik veel, in de Zuid-Bronx rondloopt, dan loop je er met een grote boog omheen met een grijns.
Maar je gaat de politie niet bellen. Nee,
precies. En de experts zeggen, er zijn dus niet meer ratten dan normaal. Je ziet ze alleen meer.
Ja, even de vraag die iedereen altijd stelt. Wonen er inderdaad meer ratten in New York dan mensen?
Nou, het is moeilijk dat getal er echt bij te halen. Want ja, ga ze maar tellen. Het enige wat je dus ziet is mensen die opbellen dat ze hebben gezien. Dus het rapporteren van ratten is met 30% gestegen. Maar of dat nou dieren zijn of niet, dat weet ik dus niet. Maar goed, wij gaan vandaag en morgen op rattenjacht. Morgen zelfs met een groep hondeneigenaars. En die honden die gaan ratten vangen. Dus ik ga het allemaal nog meemaken. Ja. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ja, dat is weer eens wat anders.
En dit is voor de ARD, de Duitse televisie.
Dit is voor ARD, ja. En dan, een wat treurig verhaal. Wat ik toch wel elke keer weer merk, is politici die met de dood worden bedreigd. Dat was op zichzelf niet zo uitzonderlijk, helaas. Ook Mark Rutte kan tegenwoordig niet meer op de fiets naar zijn werk. Maar het is hier echt een heel snel groeiend probleem. En ook behoorlijk griezelig. Ik zal je een paar voorbeelden geven. Er zijn 13 Republikeinen, waarvan 6 in de staat New York, die voor het Biden-infrastructuur hebben gestemd. Iemand die een beetje de staat, of vooral de stad New York, kent, begrijpt ook onmiddellijk waarom. Ik zal je een voorbeeld geven. Nicole Malliotakis is de Republikeinse vertegenwoordiger uit Staten Island. 95% van alle onderwerpen in Staten Island waar mensen het überhaupt over hebben, is over infrastructuur en heen en weer naar Manhattan komen. Er is namelijk geen ondergrondse daar. Dus er is alleen maar een busroute. Dus die hele infrastructuur Staten Island is waardeloos. Dus natuurlijk stemt zij voor een infrastructuurplan waar federaal geld binnenkomt. En Trump heeft haar dus een verrader genoemd. En daar schrok ze ontzettend van. Want Malliotakis is een beetje het troetelkindje van Trump. Heeft haar ook gesteund tijdens de vorige verkiezingen. En wordt dus nu gewoon keihard een NSB'er genoemd.
Ja, nou, hij heeft er een prachtig woord voor bedacht. Hè? Rhino. R-I-N-O. Rhino, ja. Dat betekent dus volgens mij Republican in name only.
Ja. Dat klopt. Dat is iets wat hij heeft gecreëerd. En kijk, zijn aanhang die ziet alles wat dus een rhino wordt genoemd onmiddellijk als een verrader. En er zijn natuurlijk een aantal Trump-aanhangers die dan onmiddellijk dat kantoor van een rhino opbellen en meneer of mevrouw met de dood bedreigen. Ik kan je nog wel een voorbeeld geven. Er is een congreslid uit Long Island, waar ik nog nooit van had gehoord. Andrew Garbarino. Die heeft dus ook voor dat infrastructuurplan gestemd. En zijn kantoor werd opgebeld, werd met de dood bedreigd. En dat was wel vreselijk eng, want die kerel die zei dus letterlijk: als ik deze man ooit op straat zie, schiet ik hem dood.
Zo.
Ja, dus dat is, het is niet alleen we gaan even anoniem opbellen. Nee hoor, naam toen naam. En hij werd er dus van beschuldigd, deze meneer Garbarino, dat hij een opeens een democrat is geworden. En volgens zijn advocaat zelfs, deze meneer heet Kenneth Gasper, hij is 64, een gepensioneerde treinconducteur. Zijn advocaat zei, ja, Ken is een gemiddelde Amerikaan die heel boos werd toen Garbarino opeens een democraat werd en een stem heeft gecreëerd om ons land te verpesten. Dat is dus de verdediging van de advocaat.
En zijn cliënt is dus, als ik het goed begrijp, wie?
Die is Kenneth Gasper.
En dat is een 64-jarige man die zegt, ik schiet je overhoop.
Ik schiet je overhoop. En nou, er zijn een aantal media die naar zijn huis zijn gegaan. Daar heb ik inmiddels ook wat beeld van gezien. Mooi klein huisje in het buitenwijk van New York in Long Island, met een gigantische Trump 2024 vlag op het dak. Dus ja, het zegt ook wel wat.
Ja. Kun je nou zeggen dat het allemaal erger is geworden, en heeft dat te maken met Trump en met 6 januari, de bestorming van het Capitool en dat hele pakket? Of kun je zeggen, nee, dit is van alle tijden?
Ik denk dat het een beetje allebei is. In ieder geval Trump en corona een factor. Trump heeft het natuurlijk makkelijk gemaakt voor iedereen die tegen was, of die haat tegen links, dat linkse bolwerk, om dat in de mainstream te gooien met geweld. Onder zijn leiderschap en onder zijn, laten we zeggen, tweets werd het geaccepteerd dat je nu gewelddadig kan optreden. En vooral in een tijd van een pandemie waar mensen natuurlijk gefrustreerd thuis hebben gezeten, in Amerika zou je zeggen, de pent-up anger, dat zie je nu overal. Je ziet het op de wegen, je ziet het in vliegtuigen. Mensen die helemaal uit hun bol gaan en tekeer gaan. En het allerergste wat je dus als Amerikaan kan doen of roepen, is een mandaat creëren zoals een vaccinmandaat. Nog een voorbeeld. Er is een lokale New York staatcongreslid uit de Bronx, een democraat, die heeft een een wet geïntroduceerd om alle schoolkinderen verplicht een vaccin te laten hebben. Vanaf het moment dat de FDA dat officieel goedkeurt. Hè? Dus niet nu, maar zodra de FDA het goedkeurt dat kinderen tussen de 5 en 12 de vaccin kunnen hebben, officiële vaccin, niet een noodgreep vaccin, dan komt die wet van plan. Die werd dus opgezocht door met een rally voor zijn huis. De Davidster en swastika-vlaggen.
Zo.
Dat is dus de tijd waarin wij leven. En dit is het linkse, liberale New York. Hè. Dan heb ik het nog niet eens over het zuiden. In een staat zoals Georgia, waar volgens mij alles kan.
Ja.
Dus je ziet het met de dag toenemen. En je ziet die politici ook zeggen, wij zijn bang. We hebben beveiliging nodig, we hebben een politieagent voor de deur nodig. Dus ja, het heeft een beetje met alles te maken. Met de Republikeinen die bijvoorbeeld op 6 januari tegen Trump hebben gestemd. Daar is het helemaal erg. De meeste daarvan hebben speciale Secret Service nodig om zichzelf te kunnen beschermen.
Jongen.
Tegen wat er ook kan komen. Pak weg het verhaal van Liz Cheney. Hè. Die is dus helemaal geroeieerd binnen de Republikeinse partij omdat zij tegen Trump heeft gestemd. Ja. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nu een vraagje aan jou. Ik heb natuurlijk Watergate en de jaren 70 niet meegemaakt. Toen woonden wij in die tijd ook nog niet in Amerika. Maar kan jij iets zien vergelijkbaar met de jaren 60 en 70? Met de boosheid van toen, kan je dat vergelijken met nu?
Niet in de kwestie Watergate, omdat toen er opmerkelijk veel samenwerking was tussen Democraten en Republikeinen. Op het moment dat duidelijk werd dat Nixon kansloos was en echt schuldig, hebben de Republikeinen hem ook laten vallen. Dus dat is nooit zo politiek geworden. Wat wel een heel goede vergelijking is, vind ik, is de strijd daarvoor tussen Goldwater en Johnson. Dat was de strijd in 64.
Uh-huh.
Die was zo onvoorstelbaar rabiaat en gemeen. En daar werd, werd Goldwater door Johnson afgebeeld als iemand die op het punt stond de derde wereldoorlog te beginnen met atoombommen en al. Dat was echt wel heel erg heftig. Daar doet dit me wel een beetje aan denken. Maar ja, elke tijd heeft zijn eigen dynamiek. En wat we toen niet hadden, je had toen alleen maar Walter Cronkite op CBS News. En tegenwoordig heb je het nieuws in 2 seconden op je telefoontje en via de sociale media ook allerlei commentaren en meningen daarover.
Ja.
Dus daarom kun je het niet zo goed vergelijken met het verleden.
Ik vergelijk het toch wel, en voor mij is dat meer uit de films, met de woede tijdens de rassenrellen begin jaren 60 en de woede van de Vietnam-demonstraties begin jaren 70.
Ja,
zag je echt de woede op straat. In dit geval was het dan links-Amerika dat woest was op een Nixon. In dit geval rechts-Amerika woest op een Biden. En natuurlijk, je hebt helemaal gelijk. Iedereen met een iPhone is tegenwoordig journalist. Dat is zo. Dus die informatie dat strekt zich natuurlijk veel sneller. Maar ik schrik een beetje van de sfeer die ik proef. Ja,
dat klopt, die Vietnam-demonstratie, dat herinner ik me nog wel, met Nixon. Dat was tot ik geloof op dat moment de grootste demonstratie ooit. Met iets van 800.000 of misschien wel 1 miljoen mensen. En Nixon zat in het Witte Huis naar een voetbalgame te kijken. Dat is een heel beroemd verhaal. Zo dacht hij dus over links. En dat had inderdaad ook wel enorme invloed op de Republikeinen. Die vonden eigenlijk dat al die mensen die protesteerden, dat waren landverraders. Maar het sloeg heel snel om, hè, dat weet je. Want toen de veteranen terugkwamen, vanaf al heel snel, maar zeker vanaf 75, toen werden die met de nek aangekeken, want die werden dus moordenaars genoemd.
Dus die hadden bovendien hebben ze een oorlog verloren.
Ja, de oorlog verloren. En ze hadden de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt. Die soldaten daar. En werden vervolgens in Amerika weggezet als landverraders. En heel veel van die mensen zijn toen die white supremacy beweging begonnen. Er zitten heel veel van die veteranen uit die tijd zijn daarmee begonnen.
Ik vraag me af waar dit eindigt. Het is natuurlijk niet een incident of al deze dingen gezamenlijk. Trump speelt natuurlijk nog de hoofdrol en heeft zijn hand, zijn vingers lekker in de pap bij die Republikeinse partij. Maar wat mij elke keer weer zo verbaast is dat iedereen klakkeloos meeloopt en meedoet. En dat er dus niet een Howard Baker-achtige senator is die zegt, genoeg is genoeg. Ja. We moeten samen verder, het kan niet anders. Maar de meeste Republikeinen die zeggen, ach ja, meneer heeft een mening, natuurlijk is hij boos. Ja, ik kan me dat best wel voorstellen. Het is ook niet te doen, maar goed, ja, geweld kan eigenlijk nooit. Maar toch, dat zijn een soort klanken die je hoort. Ik word er een beetje kotziek van. Ja. In ieder geval is deze meneer van 64, die is opgepakt door de politie, dat alweer wel. En die is beschuldigd van zware intimidatie. Dus ja, kijken waar dat eindigt. Maar dat oppakken, dat is natuurlijk niet genoeg. Er moeten rigoureuze maatregelen komen. En ik denk dat als je de gemiddelde congreslid uit pakweg het zuiden bent, en je bent toevallig democraat, dat je echt voor je leven moet vrezen.
Ja, ja. En ze worden wel opgespoord, maar niet allemaal. Of te weinig. Dat is duidelijk. Het is iets waar aanklagers klaarblijkelijk niet aan kunnen doen wat ze zouden willen doen. Over aanklagers gesproken. De beroemdste aanklager is misschien wel Kamala Harris. De vicepresident. Want die is vanuit justitie, ze was eerst aanklager en toen minister van Justitie in Californië, is ze de politiek ingegaan. Waar is ze eigenlijk? Is ze door het Witte Huis weggemoffeld? Ik heb de indruk dat het mis is gegaan vanaf haar missie om die migratiecrisis aan de grens aan te pakken. Zet nog even op een rijtje wat er allemaal is gebeurd.
Ja, nou ja, toen Biden de verkiezingen won, was heel Latijns-Amerika ervan overtuigd dat de grens met Mexico, die door Trump behoorlijk waterdicht was afgeslopen, wereldwijd openging. Dus migranten uit heel Latijns-Amerika en ook vanuit Haiti stroomden met tienduizenden tegelijk naar de grens. En daar ontstond een echt menselijk drama van enorme proporties. We hebben allemaal de beelden gezien.
Die mensen Harris, onder dat viaduct. Ja, dat waren er duizenden.
Onder dat viaduct. Ja. Ja, en je weet nog wel, die cowboys op paarden met lasso's tegen de Haitianen. Ik bedoel, het was een vreselijk beeld. Maar goed, Kamala werd aangewezen om de zaak op te lossen. Ze maakte een reis door Latijns-Amerika om die mensen te ontmoedigen om Texas binnen te komen. Maar ze vergat het allerbelangrijkste, namelijk, ze ging zelf niet naar de grens om de drama te bekijken. En in een interview met Lester Holt van NBC liep ze volgens mij haar rode kaart op en erg in de clip.
We are going to the border. We've been to the border. So this whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border.
You haven't been to the border.
And I haven't been to Europe.
Ja, en ik ben ook niet in Europa geweest. Ja, ze had net zo goed kunnen zeggen. Ik ben ook niet naar de maan geweest. En dat is zo'n moment dat in het politiek eindeloos blijft rondzingen. Een schoolvoorbeeld daarvan. Een soundbite wat je altijd terug hoort is zoiets als Nixon. Die zei, I am not a crook. Daar was het gisteren trouwens de verjaardag van. Want dat zei hij in 1974. Ik hoorde dat toevallig op CBS gisteren nog langskomen. Ja. I am not a crook.
Nee.
Of Clinton met I did not have sexual relations with that woman. Dan had hij het over Monica Lewinsky. Goed.
En jij zegt, die opmerking van Kamala Harris, I didn't go to Europe either, die past in dit rijtje van soundbites die waarschijnlijk de geschiedenis ingaan.
Ja, het was natuurlijk zo ontzettend zwak en zo ontzettend dom om zoiets te zeggen. Kijk, rechts-Amerika die beschuldigt vanaf dag 1 de Biden-administratie van niet goed een werk doen op de grens. Daar zit veel in. We hebben allemaal de beelden gezien. Ja. En vervolgens werd ze erger aangewezen, maakt een toespraakje erover en gaat zelf daar niet naartoe.
Nee. Er zijn ook commentatoren, die heb jij ook gezien en gelezen en gehoord, die zeggen, Biden heeft er gewoon geslachtofferd. Hij kon zelf dat migratieprobleem niet oplossen. Hij had trouwens een enorme tegenvaller, want Trump had een wetje ingevoerd en dat heette, geloof ik, Remain in Mexico. En dat heeft Biden opgeheven, maar die is door de rechter teruggeroepen. Dus dat wetje geldt nog.
Ja. Dat was nog veel erger. Je kon geen asiel vragen in Amerika. Als je dat deed, moest je in Mexico blijven.
Ja, precies. Nou ja, okay. Maar goed, hoe dan ook. Hij zat ermee. Het werd veel erger dan ooit. Hij dumpte dat probleem bij Kamala Harris. In, volgens mij, de wetenschap dat die er ook niet uit zou komen. En dan lees ik nog een hele hoop andere kwesties die spelen. Ze zou voortdurend bonje maken met haar eigen staf. Haar staf maakt bonje met de staf van Biden. Ze is geniaal om op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn en dan ook de verkeerde dingen te zeggen. Dus bijvoorbeeld de vrijdag voor Memorial Day, dat is dan zo'n vrij weekend, maar Memorial Day is natuurlijk de dodenherdenking, hè, in Amerika. Ja. En toen zei ze dus, have a nice holiday weekend.
Ja.
Voor een vicepresident aan de vooravond van de herdenking van de doden. Ja, nou, ja, dat is niet anders.
Zonder één woord over de soldaten.
Niets. Nee. En dan kwam die hele ingewikkelde stemming over dat infrastructuurplan. Dat moest in stemming komen in het huis en in de Senaat. En zij speelt daar natuurlijk een belangrijke rol in. Omdat ze is nu helemaal het 51ste stemmetje in de Senaat, hè, voor de Democraten. En op dat moment ging ze een bezoek brengen aan een filiaal van NASA in Baltimore, geloof ik. Dus ja, ik denk, het is ook wel een. Het is ook wel een klojo. Kloja, wat moet je zeggen, mijn vrouw?
Ja. Daar ga ik niet over. Nee. Dat is te controversieel, zoiets. Ja. Maar ik doe me onmiddellijk denken aan een quote uit de serie The West Wing. Waar staf van Bartlet, de democratische president, zei: we hebben eigenlijk geen oppositie nodig. We kunnen het allemaal. We zijn onze eigen oppositie. Daar doe ik dit een beetje aan denken.
Ja, 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 ja.
Maar wat ik eerlijk gezegd denk, is dat ze elkaar niet liegen. Ze hebben tijdens de verkiezingen wel dat toneelstukje gespeeld. Van één team. Een kieke, witte, bejaarde man en een vlotte, jonge, zwarte vrouw. Maar ik denk dat het toch een beetje voor de bühne was. Biden kan niet tegen haar toon en haar stijl. Dus ze is natuurlijk vrij grof en een beetje agressief. En dat is de stijl van Biden absoluut niet. Mijn gevoel zegt ook, ze hebben niet echt goed nagedacht over wat haar rol moest zijn als vicepresident. Dat kan je aan allebei de kanten kwalijk nemen, want ze heeft ook niet geëist of gevraagd: hey, meneer de president, wat wordt mijn rol? Kunnen wij daar duidelijke afspraken over maken?
Ja.
Dat is dus kennelijk niet gedaan. Dus ja, op een bepaald moment zei Biden: nou, ga dit maar doen en ga dat maar doen. Dan ben ik in ieder geval van die grenskwestie af. Gaat me op te lossen. En dat is natuurlijk ook niet eerlijk, want er was geen plan. Dus ik denk dat het vanaf het begin stroef liep, maar dat er ook niet echt duidelijkheid was over wie wat zou doen.
Nee.
En hoe ze het zouden verdelen, dat was gewoon dom.
Ja, maar goed, ze is binnengehaald als de reservepresident. Hè? Zo is ze ook gepresenteerd. Eén knip met de vingers en ze kon zo de plaats van de oude leider innemen. Die ideale opvolger, dat was toch het beeld?
Dat was het beeld. En de toekomstige leider van de Democratische Partij. En wat je nu dus hoort en ziet en leest. Is dat Biden ten allereerste natuurlijk eerst aan zijn eigen herverkiezingen moet denken. En dan loopt zij natuurlijk in de weg. Maar kijk, als hij de herverkiezingen wint in 2024, moet je nagaan, is hij 86 als zijn presidentschap afloopt. Ja?
Ja.
Dus dat zou de oudste president in de geschiedenis zijn. 86, dus al ben je een hele grote fan van hem, misschien wel ietsje aan de oude kant. Dus zij was natuurlijk de verloren dochter om dat allemaal over te nemen. Maar omdat het allemaal een zwak pakket is en omdat je overal leest en ziet en hoort dat ze er eigenlijk niks van bakt, alhoewel het natuurlijk niet eerlijk is, want ze heeft die kans ook niet echt gekregen, hoor je nu andere democraten die zeggen: nou, weet je wat, als zij het niet wordt, word ik het misschien wel. Dus je hoort heel voorzichtig 3 of 4...
Ja, noem er eens één. Noem 1 of 2.
Ja, ik pak even de lijst erbij, want het was een van de luistervragen. Wie zijn de toekomstige leiders? Dus dan moet je even geduld hebben, dan ga ik daar
nou,
ik noem
vast een. Een naam die ik veel hoor is die ook vorige keer kandidaat was. Die Pete Buttigieg.
Die is nu minister.
Maar dat is een populaire jongen.
Dat is een populaire jongen, maar dat is ook een vrij bekende naam. Want hij is nu minister.
Ja.
Dus weet je wat, we komen er bij de luistervragen even op toe.
Oké. Nou, we hadden het over haar positie. Jij zegt, Biden maakt het er ook niet makkelijk. Maar ja, ze zit ook een beetje klem. En de stijl is misschien niet zo handig. Maar ze is ook de 51ste stem in de Senaat. Want in die Senaat is de verhouding tussen Republikeinen en Democraten 50-50... En omdat de vicepresident volgens de grondwet de voorzitter is van de Senaat, is zij dus de 51ste stem. Dus als puntje bij paaltje komt, kan ze de doorslag geven. Dus Biden moet ook een beetje uitkijken dat hij er niet isoleert. En zeker nu, want nu Biden die infrastructuurwet van ruim 1.000 miljard heeft binnengehaald, moet die nog steeds de algemene begroting van 1850 miljard door het huis en door de Senaat krijgen. Hij was pas in New Hampshire de afgelopen dagen. En toen klonk hij zelf heel optimistisch. Maar ik denk dan steeds, ja, je mag al blij zijn als je het door het Huis van Afgevaardigden krijgt. Maar door de Senaat, hoe zie jij dat? Hoe zie jij dat aflopen?
Natuurlijk zal zij loyaal zijn tegenover Biden. Dat kan ook niet anders. Als ze dat niet doet, dan wordt ze met de grond afgeboord. Dan over dooddreigingen besproken. Ik zie niet gebeuren dat zij tegen Biden zou stemmen. Ik denk dat ze, laten we zeggen, tijdens de kerstdagen, als het allemaal een beetje rustig is en nadat dit allemaal achter de rug is, dat zij een lekker kop koffie moeten drinken met elkaar samen op Camp David. En met een plan komen zodat deze, laten we zeggen, zelfgemaakte fouten zich niet meer gaan herhalen. Ik denk dat ze het nieuwe jaar tegemoet moeten komen met een plan, een duidelijk plan. En ook binnen de partij, hoor, wat er moet gaan gebeuren. Ik zie haar niet tegenstemmen. Ik zie haar de loyale soldaat zijn. Ze heeft ook in haar verdediging heeft ze ook heel veel, laten we zeggen, meetings gedaan over deze infrastructuurplan met mensen die wij allemaal niet kennen, die een beetje voor of misschien niet helemaal voor waren en misschien zelf nog tegen. Die heeft ze allemaal bekeerd. Dus ze heeft wel degelijk haar baan gedaan als loyalist tegenover Biden. Je ziet het alleen niet en dat komt er ook niet uit. Dus als je naar haar statistieken of naar haar peilingen kijkt, staat zij nog lager dan Biden. Ze staat ergens in de 20. Dus het is allemaal niet goed. Het moet allemaal beter.
Ja, Kamala wie? Hè? Hoor je steeds roepen.
Where is Kamala?
Ja, where is Kamala? Ja. Nou, ik zit ook nog. Je had het over die stijl. Ze was natuurlijk aanklager. We hebben er ook gezien in hoorzittingen in de Senaat, bijvoorbeeld bij de benoeming van leden van het Hoge Rechtshof. En als ik haar dan zo een kandidaat hoor ondervragen, dan denk ik, je bent geen aardige juffrouw. Je bent een spijkerharde en je rust niet voordat je iemand hebt opgesloten.
Nee, weet je wel ook wat het is? Toen zij zich kandidaat stelde, kende ik heel veel mensen in mijn kringen, of in mijn kring, die zeer gecharmeerd van haar waren.
Ja.
Want ze heeft het allemaal wel in huis, laten we zeggen. Maar op haar campagne zag je dezelfde fouten maken die ze, wat ze nu doet. Grof, keihard. Ja. Op een bepaald moment moet je dat toontje van aanklagen af en meer politici worden.
Ja.
Je hebt de broeieringen binnen haar staf. Schreeuwpartijen tegenover haar staf. Dingen dat je nu ziet, dat zagen we 1,5 jaar geleden ook. Dus dat was een beetje de waarschuwing. Ja. De hoop was dat ze daar zou stappen. Ja, maar dat is dus niet het geval.
Mensen veranderen in het algemeen niet en niet zo radicaal. Ik moet ook nog even denken aan een verhaal. Toen zij kandidaat werd in of mee ging doen aan de voorverkiezingen. Toen kwam er een verhaal in de media over, natuurlijk over haar achtergrond. En dat zij als meisje al van droomde om rechten te gaan studeren en om dan aanklager te worden. En dat haar eigen moeder daar behoorlijk tegen tekeer is gegaan. Niet dat ze rechten ging studeren, maar wel dat ze aanklager wil worden. En waarom? Die moeder zei, kijk eens in de spiegel. En kijk eens hoe jij eruit ziet en wie je bent. En kijk eens in welke omgeving jij woont. Want dat waren voornamelijk zwarte mensen. Dus ze zei, als jij gaat doen wat je je voorneemt, dan ga je je leven besteden aan het achter de tralies zetten van zwarte Amerikanen. Is dat nou wat je wil? En dat heeft ze toch gedaan. Dat vertelt ook wel iets. Vertelt iets over die moeder. Want ik vond het een hele sympathieke manier om te kijken of ze die dochter kon beïnvloeden. Maar het vertelt ook iets over Kamala Harris. Die zei, je kan maar wat. En ze was ook in die tijd spijkerhard als aanklager.
Ja, en dat is denk ik nooit veranderd. En nogmaals, mijn hoop is dat zij een paar dagen in Camp David dit allemaal kunnen uitonderhandelen. Want dit kan niet verder zo.
Nee, ze mogen mijn koffiebeker lenen.
Van de Reagan Library.
Van de Reagan Library, waar de oude Air Force One op staat. Dus ja, heel
ik vind dat wel gepast.
Ja, vind je niet? Oké. Okay. Ja. Waar ook niemand uitkomt, ook Biden en Harris niet, is het coronaprobleem. Net als in Nederland en net als in de rest van Europa gaat het in Amerika ook niet zo best. Gaat het debat nou over dezelfde dingen? Dus wel of niet verplicht vaccineren of 2G of 3G? Is dat daar ook het geval?
Ja, maar het is hier, hoe gek het ook klinkt, in New York in ieder geval wat minder gespannen. Zo'n gedeeltelijke lockdown als in Nederland, dat zie ik hier niet zo snel meer gebeuren. Kijk, New York is niet waar het was. Om je een voorbeeld te geven, de subways en de treinen zijn maar voor 50% bezet van wat het voor corona was. Peiling is net gedaan daarover. 90% van die mensen die niet terug zijn gekomen, die zijn gewoon bang. Voor veiligheid en voor corona. En de meeste bedrijven in New York hebben nu een part-time regeling getroffen. 2 of 3 dagen per week op kantoor, de rest thuis. Dus het is niet waar het was, maar ze doen minder, hoe moet ik het zeggen, spastisch dan ze dat in Nederland doen. En ook hier gaan de cijfers omhoog. Dus het heeft niet met de cijfers te maken of dat het hier niet gebeurt.
Nee, maar ik heb hier wordt natuurlijk in de eerste plaats gekeken naar het aantal besmettingen. Maar vooral naar de capaciteit in de ziekenhuizen en op de IC's. En dat is in Nederland de zwakste schakel. Want er is geen land in elk geval, bij mijn weten, in de westerse wereld, zeker niet in Europa, met zo weinig IC's en zo weinig ziekenhuizen. Ja. Dat is gewoon ooit als bezuiniging, is dat zo uitgerekend en ingevoerd. Dat is de zwakste schakel. Hoe zit dat in New York?
Nou, ik ben even gaan kijken over wat dat cijferwerk precies is. En je hebt volkomen gelijk. In Nederland zijn er pakweg 1150 IC's voor 17 miljoen mensen. In de stad New York zijn er 9000 IC's voor 9 miljoen mensen. Daar is een derde bijgekomen tijdens in het begin van de pandemie. Dat is iets waar Andrew Cuomo natuurlijk voor heeft gezorgd.
De afgetreden gouverneur, ja.
Ja, meer bedden, meer IC-capaciteit, want daar gaat het uiteindelijk om. En dan praat ik natuurlijk alleen over de gewone ziekenhuizen. Daar komt toch een hoop bij, want er zijn bijna net zoveel particuliere ziekenhuizen als openbare. Die hebben ook nog duizenden IC's. Dus in New York, in New York valt het allemaal mee. En Cuomo zei destijds, en zijn opvolger Kathy Hochul, het gaat uiteindelijk om die IC's. En die IC's zijn voor 2/3 bezet. En zolang het niet boven de 80% wordt, is er eigenlijk nog niks aan de hand.
Maar als je er dus alleen in de publieke, de openbare ziekenhuizen al 9000 hebt en in de particuliere misschien ook nog wel zoveel, dan heb je ook geen probleem. Het is een mooie illustratie.
Dit is een mooie illustratie.
Ja, nou even, hoe zit het nou met de vaccinatie? Want als je in Nederland kijkt, dan kun je zeggen, iedereen zegt, we zitten op 84%. Dat is niet helemaal eerlijk. Want als je de kinderen meerekent, dan zitten we op net 70%. Dus we rekenen ons een beetje rijk. Ja. Hoe zit het in New York?
Het, is, het, ja, het hangt er vanaf hoe je de cijfers bekijkt. Benjamin Disraeli zei ooit, er zijn statistieken, meer statistieken en leugens.
Ja.
Dus als je naar de stad New York kijkt in het algemeen, staat het op 66%. Maar dat is dus niet inclusief de mensen die in aanmerking komen. En daar heb ik eigenlijk wel goede cijfers over. Want tussen de kinderen van 5 en 11, wat vorige week van start is gegaan, hebben al een derde van de kinderen zich laten vaccineren.
Inclusief mijn oudste kleindochter?
Inclusief je oudste kleindochter. Dat vond zij niet zo leuk. Wat zou ik niet zo van prikken?
Ik zal
nog wel een fotootje delen. Maar in ieder geval.
Maar goed, die is op een paar dagen na 10. En die heeft dus de prikkie al gehad, de eerste prik al gehad.
Ja, en die was de eerste. Dat was 2 zondagen geleden. De eerste, dat hebben we in de Bronx laten doen, volgens afspraak. En ja, ze vertelde dat ze de eerste in de rij was. Daar verbaasde ik wel een beetje over. Ik kan me ook voorstellen dat mensen vrij terughoudend zijn met kinderen zo jong. Maar goed, een derde heeft zich al laten vaccineren. Tussen de 12 en 17 is dat inmiddels 80%. En boven de 18 is het 87%. En ruim 700.000 mensen hebben al een booster gehad. En dat vliegt met de dag omhoog. Dus in New York zijn de cijfers prima. Maar de gouverneur van New York zal zeggen, het is niet genoeg. Wat we krijgen steeds van die outbreaks. En dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Nee. Er zijn regio's in New York waar, laten we zeggen Manhattan, daar gaat het hartstikke goed. Maar in Staten Island gaat het helemaal niet goed. En de een infecteert de ander. En we zijn er nog allemaal de dupe van. Dat is wat de gouverneur steeds zegt. Dus die 10% die dat niet wil doen, die onthoudt de rest van ons om een normale leven door te pakken. Dat is steeds haar boodschap.
Je hebt het nou over 10%? Of misschien 12 of 13 of zo. Dat is toch een heel bescheiden aantal mensen dat geen vaccin wil.
Ja, vooral als je het vergelijkt met een staat als North Dakota. Daar is het minder dan 50%. Hè? Dus ik bedoel, Amerika heeft nog heel ver te gaan. Maar de voorstanders zeggen dus, als niet iedereen is ingeënt, dan hebben we er eigenlijk minder aan. Dus je ziet steeds campagnes. Doe dit nou, doe dit nou, doe dit nou. En de vaccin en de booster. Onthoud niet de anderen voor hun vrijheid enzovoort. Steeds de boodschap die je overal ziet, tenminste hier in New York.
Ja.
In Florida is dat weer wat anders. Daar zegt de gouverneur steeds up to you. En alle wetten of alle mandaten, dat vind ik strafbaar. Dus als je zegt als bedrijf, je moet verplicht gevaccineerd worden, dan krijg je een boete en een straf van $5.000 per geval. Dus ja, zo werkt dat in Florida.
Ja. Maar goed, laten we zeggen, als je New York City als voorbeeld neemt, die doen het echt. Ik vind dat bewonderenswaardig. Dat je op zo'n hoog percentage komt. Dus,
Ja, nou ja, het is gewoon, ja, laten we even eerlijk zijn. Het is een politiek verhaal geworden. Het woord vaccin heeft al politieke gevolgen. Ik zal je even een voorbeeld geven. Ik heb dat gisteren toevallig gezien. Er is nu een aantal websites die banen aanbieden voor de niet-gevaccineerden. Ik geef je even een voorbeeld. Er is een bedrijf in Ohio dat heet Primal Life Organics. Die zocht de werknemers. Want ja, een tekort. Dat is skincare en dental. Of dus hoe noem je dat?
Ik neem aan huidverzorging.
Huidverzorging en tanden.
Precies.
Ja, nou, die hadden maar een aantal mensen die ingingen op de aanvraag. En dat zijn er nu 40 geworden. Dus die heeft onmiddellijk 6 mensen ingehuurd onder het geen vaccin-mandaat.
Maar wat staat er, dan met zoveel woorden bij, als die baan wordt aangeboden, kom vooral langs, want je hoeft niet gevaccineerd te zijn?
In koeienletters tussen citaten, no vaccine required.
Ja, zo.
Ja, ja. Dus dat is dat is voor mij toch een nieuwtje. En als je op Indeed kijkt, dat is dus een search site voor banen, dan kom je op minder dan 0.5% waar dat nu staat. Maar er is in Texas een of andere, ja, toch wel geniale uitvinder, die heeft een website opgezet. Die meneer heet JP Valadez. Van de Next Gen Code Company in Lubbock, Texas. Die heeft novaxmandate.org opgezet. Dat bestaat al sinds augustus. Die site heeft 2,5 miljoen bezoekers gekregen. Waarvan 20.000 cv's een jobplaatsing hebben gedaan. En vanaf mid-november hadden ze 500 actieve banen aangeboden. Dus dit is een ding. Ik geloof niet dat het een groot ding wordt, maar ik moest er wel ontzettend om lachen.
Het is de wereld omgedraaid. Iedereen roept vaccineren. En dan kun je een baan krijgen waar met koeienletters staat geen vaccinatie vereist.
Geen vaccinatie vereist. En dat wordt met de dag meer populair. Dus ja.
Maar je wil ook de zoveelste tegenvaller voor Biden dus, dit.
Ja, het zit hem natuurlijk ook niet mee. Toch even vraag, want ik woon natuurlijk in Amerika. Is de stemming net zo vijandig als in Nederland? Dat dit is gewoon een politieke kwestie geworden. COVID, corona, mandaat, verplichting, vaccin. Dat zijn allemaal vieze woorden geworden.
Ja. Het antwoord is ja. Het is anders dan in Amerika, omdat het daar ook een, bij wijze van spreken, een politieke keuze is voor of Republikeinen of Democraten. Maar je ziet ook in Nederland dergelijke kwesties. Je ziet onder de populistische partijen, dus de rechtse partijen, zie je deze beweging enorm. Er is niks aan de hand. Jullie maken ons helemaal gek en jullie bedonderen de boel. Die groep heeft behoorlijk wat aanhangers. Dan heb je net als in Amerika een grote groep mensen die zich niet wil laten inenten om religieuze redenen. En dan heb je een heleboel mensen die geloven in alle mogelijke gevaren die ze lopen. Ik zeg altijd, en dat heb ik ook met Jan afgesproken, dat we in deze podcast, we zijn geen virologen en we gaan geen oordeel uitspreken over wat mensen wel of niet doen. Maar ja, in antwoord op jouw vraag, ja, wel degelijk. Er is op dit moment tussen kabinet en het Tweede Kamer een enorme strijd gaande over 2G of 3G. En dan komen al dat soort argumenten ook weer aan de orde. En dan heb je een organisatie die zich bezighoudt met mensenrechten, die zegt dat het ook juridisch niet deugt om mensen van mensen te eisen dat ze gevaccineerd zijn. Dus zelfs als er een wet zou komen, en het is niet uitgesloten dat er een wet komt die 2G invoert, dus dan je code geldt dan alleen nog maar als je of bent gevaccineerd of het virus hebt gehad, ziek bent geweest, maar niet meer als je net een negatieve test hebt gehad. Dat heet dan 2G. Mm-hmm. Dat geeft enorm veel gedoe. Ook in Nederland, hoor. En dat gaat hard tegen hard. Maar niet zoals in Amerika. Gelukkig niet zo gewelddadig. Maar ook in Nederland worden mensen uitgescholden. Ze worden ook wel bedreigd. Er was nu een enorme rel in de Tweede Kamer van een Kamerlid en dat andere Kamerlid bedreigd. Dus ja, het wordt er niet leuker op door deze kwestie.
Nee, nou, laten we hopen dat het niet tot bedreiging tot de dood wordt in Nederland. Want dat zijn toch wel een beetje de taferelen wat je hier ziet. Het is eng allemaal.
Ja, nou. All right.
Zullen we naar de luistervragen.
Kijk hoe ver we komen. Gaan. We hebben een hoop, hoor.
We hebben een hoop. Nou, komt u maar.
Kolja Lane. Die luistert al vanaf het begin met veel interesse. Die vindt de verhalen erg leuk. En die vond het leuk dat wij luchtig hebben gesproken over sport in Amerika. Die heeft zelf in Amerika gewoond. Van 1999 tot 2000. Gestudeerd aan Northeastern Junior College in Sterling, Colorado. En die is opgevallen hoe ongelooflijk grote rol sport speelt bij de jeugd. Ook zo is, met enorm enthousiasme, waardering voor jongeren. Die willen graag iets laten zien. Er wordt enorm geïnvesteerd in faciliteiten, beurzen. Ga zo maar door. In Nederland zie je dat mensen ook op hogere leeftijd nog behoorlijk sporten. En in Amerika zie je eigenlijk maar betrekkelijk weinig seniorenteams. Ze bestaan wel, hoor. Volgens mij speel jij zelf in zo'n team.
Zeker.
Ja, maar je ziet dus wel veel fitness en hardlopen. Maar dat enorme enthousiasme en enorme hoeveelheid geld die wordt gestoken in jeugd, in sport, dat zie je als het ware verdampen en verdwijnen als het ouder wordt. Klopt dat?
Dat klopt. Je ziet hier dat sport een onderdeel is van de jeugd in opleiding. En dat heeft niet alleen met fitness te maken. Dat heeft met goals en doels van het leven te maken. Zoals het leren van winnen en verliezen. Zoals het leren van strijd. En het leren van, of het nou een tennis is als individu of voetballen als team. Dat hele teamgevoel en een onderdeel daarvan uitmaken. Dat zijn allemaal lessen voor het leven. Dus wel degelijk wordt daar heel veel geld en tijd in geïnvesteerd. En de redenering, ze heeft gelijk. De redenering is, als je volwassen bent, dan zoek je het allemaal maar uit. En als je sport leuk vindt, dan doe je eraan. Als je dat niet leuk vindt, dan doe je er maar niet aan. Oudere mensen die hangen natuurlijk ook voor de buis om naar een American football of baseball wedstrijd te kijken. Maar opmerkelijk, ik speel dus softball in Central Park. En er is voor mij geen baseball beschikbaar. Het is er gewoon niet. Voetballen kan je overal, basketballen kan je overal.
Maar voor hoogbejaarde mensen zoals jij kunnen niet honkballen.
Nee, er is geen honkbal. En dat is toch wel de sport door de geschiedenis heen van Amerika. Bijna geen honkbalteam te vinden. Wat wel weer leuk is, dus dat voor de veel oudere mensen, laten we zeggen in de jaren 80. Ik heb ook een verhaal gemaakt over iets dat heet de Granny League. En dat is een vrij hoogstaande basketballiga voor bejaarde oma's. Allemaal in de jaren 80. Dat speelde zich af in het Middenwesten. Dat was ontzettend leuk. Als je vanaf je vierde basketbal speelt, waarom niet op je 84ste? Dus dat dan weer wel. Ja. Maar ze heeft gewoon gelijk. Ja, alle aandacht aan de jeugd. En als je volwassen bent, zoek je het maar uit.
Oké. Okay. Marcel van der Lek, daar komt hij. Want je had het er al eerder over. Ik hoor veel media over Trump en Biden, maar wat me opvalt is dat ik weinig hoor over de up-and-coming politici in Amerika. Af en toe lees ik wat over Haley, dat is die hele vlotte mevrouw, die republikeinse. En Ted Cruz, die zeer conservatieve senator uit Texas. En Pete Buttigieg, waar we het net al over hebben. Maar hebben jullie nou nog andere politici die we in de gaten moeten houden? En hij doet een vriendelijke groeten uit het mooie Vlissingen.
Ik geef er even een paar. Voor de Democraten hebben veel mensen het over Stacey Abrams uit Georgia. Die is volgens mij in de running voor gouverneur dit jaar of volgend jaar. Dat is een vlotte Afro-Amerikaanse dame, die heeft al wat hoge ogen gegooid in de afgelopen paar jaar. Je hebt Gretchen Whitmer, gouverneur van Michigan, die dus ook zelf een paar keer met de dood is bedreigd met de vaccin in de staat Michigan.
Nou, sterker nog, ze hebben volgens mij haar de State House bestormd en binnengedrongen.
Ja. Zij is vrij jong en ook vrij hoog geprezen binnen de Democratische Partij. Jay Inslee, dat is de gouverneur uit de staat Washington. vrij progressieve, vrij jonge meneer die volgens mij in de running was 2 jaar geleden als kandidaat, presidentskandidaat. Joe Kennedy, dat is de kleinzoon, de kleinzoon van Bobby Kennedy. Die is vertegenwoordiger uit, House of Representative uit Massachusetts. Nou, zo hebben we er nog wel een paar. Michael Bennett, senator uit Colorado. Beide Republikeinen heb je natuurlijk, het troetelkind van de Republikeinse partij is DeSantis. Dat is de huidige gouverneur van Florida. En als Trump dus niet mee zou doen, wordt hij volgens mij de geschikte kandidaat. Want het is een Trump-type zonder de, laten we zeggen, de boosheid. En hij heeft dat hele Florida-vaccin-verhaal dan van de andere kant aangepakt. Daar lees je elke dag dingen over. Dus DeSantis is vrij groot. Dan heb je Greg Abbott, de gouverneur uit Texas. Die doet een beetje hetzelfde als wat DeSantis doet, maar met, laten we zeggen, wat meer woede. Dus DeSantis doet dat wat het betreft wat slimmer. En dan heb je iemand waar ik wel, die ik in de gaten hou, die heet Elise Stefanik. Dat is een congreslid uit de staat New York, Upstate. En dat is nu de derde hoogste rang geworden van de Republikeinse Partij. Zij heeft in feite de taken overgenomen van Liz Cheney, die dus werd afgezet binnen de Republikeinse Partij. Ook jong, zeer conservatief. Iets waar mensen in, vooral in New York, wel wat mee hebben.
Ja. Nou ja. Het wordt natuurlijk heel lastig voor al die, voor andere. Kijk, aan de democratische kant is het logisch dat er een enorme lijst komt. Maar aan de republikeinse kant is het lastig. Want hoewel, bij de democraten moeten ze ook uitkijken dat ze Biden niet belachelijk maken. Maar bij de republikeinen zit het natuurlijk met Trump. Als Trump zegt, ik doe mee, geeft een ander dan een kans? Of wil hij de strijd aan? Of denken ze, laat maar zitten, anders krijg ik ook doodsbedreigingen.
Ja, dus ik denk dat als Trump zegt, ik doe mee, dan hebben we het pas over 2028.
Ja. Oké. Okay. Remco Zieltjens, ook een enthousiast luisteraar, meestal onderweg naar kantoor, gewoon in Nederland, zegt hij dus helemaal niks exotisch. Hij heeft, vind ik, een vraag, we horen hem vragen, maar het is een goeie. Donald Trump is geen president van de Verenigde Staten meer, hoewel hij dat zelf vindt dat hij eigenlijk wel is. Hij blijft in de publiciteit. Hoe zit het met mensen uit zijn entourage? Met Ivanka en zijn schoonzoon Jared en Steve Bannon en William Barr, destijds de minister van de Defensie, zijn echtgenote Melania. Die zijn allemaal uit beeld verdwenen. Nou, niet helemaal waar. Steve Bannon was toevallig in beeld deze week, maar de rest is eigenlijk uit beeld.
Nou ja, Ivanka is bezig met het opzetten van een politieke baan in Florida. Dat is al duidelijk. Zij achter de schermen weet men dat zij politieke ambities heeft. Ik denk dat Jared haar daarin in steunt. Jared is inmiddels gewoon weer bezig met het verdienen van geld. Eigenaar van panden in en rond New York. Dus die zie je waarschijnlijk niet zoveel. Ook omdat zij een beetje zijn uitgekotst binnen en buiten de partij. Te veel nepotisme, te veel domme dingen gedaan. Dus in beeld zie je ze in ieder geval niet. Zeker niet in de scène in New York met al de oude vrienden en maten. Het is nog niet populair om met hun gezien te worden. Dus dat is duidelijk. William Barr hoor je af en toe met een uitspraak, en dat ging vooral over 6 januari. Nou, Steve Bannon, dat verhaal kennen we. En Melania, die wilde eigenlijk nooit in beeld zijn.
Nee, die hebben we nooit gezien, dus die zien we nu nog steeds niet.
Die is voor haar gelukkig helemaal uit beeld. En dat vindt ze
prima. Dat vindt ze waarschijnlijk heerlijk. Ja. Want het was duidelijk hoe ongelooflijk ze het haten allemaal. Dat weten we inmiddels ook allemaal over spannende boeken die daarover zijn verschenen. Erik Suik, uit Utrecht, dus dat is echt wel heel ver weg.
Maar van mij wel.
Die komt even terug. Ja, voor jou zeker. Ja, die komt terug op iets wat Jan en ik hebben besproken in aflevering 101. Die kreet Let's Go Brandon. Wat een verbastering was van fuck Joe Biden, om het maar gewoon te zeggen. Maar als je het heel snel uitspreekt, lijkt het erop. En dat is een soort trendy uitspraak geworden van Republikeinen. En hij vindt dat wij daar te lacherig over doen. En dan heeft hij het ook over gerrymandering, dus het verdelen van kiesdistricten. En hij zegt dus, het is allemaal veel ernstiger en van politieke samenwerking of wat dan ook, is absoluut geen enkele op geen enkele manier sprake. Zorgen jullie, of delen jullie die zorg? Nou, mijn antwoord is ja, dus ik kan het heel kort houden.
Ja, ik maak me hele grote zorgen en dat heeft ook nog een andere reden. Achter de schermen is Trump bezig om alle mensen weg te halen die tegen hem hebben gestemd als de Secretary of State binnen de swing states. Dus in Pennsylvania, in Wisconsin, noem het allemaal maar op. Die hebben uiteindelijk allemaal tegen hem gestemd tijdens de verkiezingen. Dus hij is bezig om die mensen weg te laten verkiezen. En zijn mensen daarvoor in de plaats te zetten. Als dat gebeurt, dan kan Biden de volgende verkiezingen met 20 miljoen kiezen winnen. Maar als het niet goed wordt gekeurd door de Secretary of State binnen de staat zelf, is hij kansloos.
Ja.
Dus ik maak me wel degelijk zorgen. En met een conservatieve hogere rechtshof kan het best wel eens zijn dat wij het begrip democratie helemaal uit het oog verliezen.
Ja.
Dus ik hou me hard vast voor 2024.
Ja, er zijn heel veel mensen die zeggen de liberale democratie die wordt vervangen door de autocratische democratie. Dat zit een beetje aan tegen de dictatuur, maar het is het net niet.
Nee. Maar het is wel mogelijk, want al die instituten, dat wordt natuurlijk ook gerund door normale mensen.
Ja.
Ja, dus het instituut van, weet ik veel, democratie of het instituut van Hoge Rechtshof, dat is allemaal prachtig in de filosofie. Maar als je iemand hebt die waar die daar filosofisch niet zoveel om geeft en alleen maar kiest voor jou, man of vrouw, omdat dat nou eenmaal past in zijn of haar pakket. Ja, ik maak me zorgen.
Ja. Ik neem er nog één, want dan blijft het post over. Sorry aan die luisteraars. Komt volgende week. Dan pakken Jan en ik dat zeker weer op. Ik pak even Jetse Kempenaar, vaste luisteraar. En die wandelt laat de hond uit en heeft dan zijn oortjes in, denk ik. En dan luistert hij naar Amerika-podcast. Hij heeft van 2007 tot 2010 met gezin in Carpinteria gewoond. Dat is vlakbij Santa Barbara in Californië. Daar zitten heel veel Nederlandse tuinders. Vroeger telden ze bloemen, nu cannabis, zegt hij. Dat is, heeft hij gelijk, best een interessant onderwerp om een keer over te praten. Want wat dat betreft heeft Amerika misschien Nederland zelfs een beetje links en rechts ingehaald. En hij is naar de Reagan Library geweest. Dus hij zegt, ja, Jan had gelijk, wat een mooi museum. Jij kent het trouwens ook, dus
daar.
Ja, ja, fantastisch. Maar hij zegt, Reagan, die sprak in 1974 al over schone energie, waar we naartoe moesten overstappen. En dat was misschien toen meer om economische redenen en afhankelijkheidsredenen van het Midden-Oosten, en gaan ze maar door. Maar toch. En hij zegt, het is meer een soort vaststelling. Wat jammer dat we in 47 jaar nog maar zo weinig zijn opgeschoten. En succes met de podcast op naar 200, zeg ik er even bij. Dankjewel, Jitsen. Ja, maar hij heeft wel een punt, hè. Californië was heel snel, heel vroeg.
Volgens mij was het onder Reagan dat de eerste auto de catalytic converter kreeg. Was dat niet onder Reagan?
Nee, dat was onder Carter. Dat zat net daarvoor. Dat was volgens mij in 71 of 72. En dat kwam omdat Californië als eerste plek in de wereld loodvrije benzine invoerde. En toen en iedereen in Amerika en buiten Amerika die zei, wat een stelletje rare wereldverbeteraars met hun geitenwolle sokken en strikjes in hun haar en ga zo maar door. En 5 jaar later was die loodvrije benzine in heel Amerika beschikbaar en nog een paar jaar later verplicht, inclusief katalysators in elke auto. Dus dat was net daarvoor, maar Reagan heeft dat zeker opgepakt. En stond in klimaatopzicht, zou je kunnen zeggen, aan de goede kant.
Maar ja, goed, dat was ook dezelfde president die ooit zei dat bomen verontreiniging veroorzaakten. Dus zijn hart zat misschien aan de goede kant, maar volgens mij wetenschappelijk wist hij het niet helemaal.
Nee, er was ook een enorme discussie over, dat herinner ik me ook te rekenen, over de schoollunch. Omdat kinderen, vooral uit arme wijken is dat heel belangrijk, die krijgen op een warme maaltijd tussen de middag op school. En de discussie was of er genoeg groente bij zat. En toen zeiden, ja hoor, want er zit toch ketchup bij. Dat is ook groente.
Ja.
Nou, toen was zelfs in Amerika de wereld klein. Oké. Okay. Ja, nou. Hier moest ik maar even bij laten. Want,
ja, oké. Okay. Nou, dan komen de
we hebben nog een paar brieven
volgende
over.
Volgende week, ja. Dat was hem dan, deze aflevering van de Amerika-podcast. Heb jij trouwens nog recensies?
Eentje, die stuurde Jan door, hoewel die nog op reis is, maar toch heel aardig dat hij deed, van B. Broersen. Fantastische, objectieve podcast over Amerika. Ik luister elke week, kijk er naar uit. Luister meestal in de trein of tijdens een wandeling. Bernard en Jan vullen elkaar geweldig aan. Geven mooie, objectieve inkijkjes in het fascinerende land. Ga zo door. Nou, doen we.
Nou, mooi.
Oké, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPostmaUSA of @BNRdeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
En laat ons vooral weten hoe je naar ons luistert en waar. En volgende week is Jan gewoon weer terug. En van achter zijn eettafel met zijn lekkere beker koffie. En voor nu, dank voor het luisteren en tot volgende week.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.